Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden, luisteraars, volgen jullie me weer in de lange tocht door tijd en ruimte, waar we getuigenissen vinden over verschijningen van ons lieve vrouw. We ontdekten al samen hoe Maria daadwerkelijk meewerkt aan de evangelisatie over de ganse wereld. Zeer discreet, maar reëel. Dat betekent niet dat we het telkens hebben over een specifiek mariaal bedevaartsoord, zoals de klassieke die we goed kennen. We vinden ook in de overlevering, uit historische documenten enzovoort, neergeschreven getuigenissen van bezoeken van Maria in het leven van meestal grote missionarissen, apostelen van de Heer, die later veelal ook werden heilig verklaard. Zo overliepen we in vele uitzendingen ook de levensgeschiedenis van deze heilige mannen en vrouwen. En alzo, beste vrienden, bevinden we ons ondertussen volop in de 11e eeuw. En voor de eerste gebeurtenis die we zullen doornemen, houden we halt op 90 kilometer ten noorden van Lyon, bij de plaats Cluny. Begin 10e eeuw werd er de Benedictijnse abdij van Cluny gesticht door Willem I, hertog van Aquitanië en graaf van Mâcon. Deze Willem vroeg de abt Bernaud van het klooster van Beaume, nabij Besançon, om advies bij de stichting van een kleine abdij waar 12 monniken in zouden treden. Dit werd de aanvang van de abdij van Cluny. Heel bijzonder was de stichtingsakte van 11 september 909, waarin belangrijke bepalingen werden vastgelegd. Zo verlangde hertog Willem I geen invloed van buitenaf in het doen en laten van de abdij. En dit door het klooster direct onder het gezag van de Heilige Stoel in Rome te plaatsen. Volgens deze akte was het de monniken toegestaan om na de dood van hun eerste abt Bernaud zelf een nieuwe abt te kiezen, zonder inmenging van de adel of van de hogere geestelijkheid. Willem I gunde op deze wijze het klooster een grote mate van zelfstandigheid en legde daarmee de basis voor het succes van de stichting van dit klooster van Cluny. En alzo ontstonden vanuit dit klooster vele andere, en het geheel werd dan genoemd de Orde van Cluny. De nieuwe kloosters die gesticht werden en de bestaande kloosters die toetraden, stelden zich onder de autoriteit van de abt van Cluny, die daarmee min of meer een absoluut gezag over de kloosters verkreeg. De oversten van de kloosters die zich aansloten, moesten de abt van Cluny gehoorzamen. Maar niet elk klooster koos ervoor om direct onder het gezag van Cluny te vallen. Er waren ook veel kloosters en abdijen die besloten deze Cluny-spiritualiteit en vorm wel te volgen als een leidraad, maar dus zonder het gezag van de abt van Cluny te erkennen. Alleszins speelde deze orde van Cluny een zeer bijzondere rol in een hervormingsbeweging binnen de kerk tussen de jaren 1000 en 1200. Het betekende een reactie op de wanorde en de corruptie die was ontstaan door de vermenging van wereldlijke en kerkelijke macht. Want er heerste veel machtsstrijd tussen de geestelijkheid en de adel. In Frankrijk en Italië werden kerkelijke ambten en eigendommen verkocht en verhandeld. Bisschoppen, lagere geestelijken en de monniken in de kloosters gingen een steeds wereldser gedrag vertonen en dat ging gepaard met corruptie, geweld en aantasting van de zedelijke normen. De 10e eeuw wordt dan ook wel de seculum obscurum, de duistere eeuw, of seculum ferrorum, de ijzeren eeuw, genoemd. Ook het pausdom had te lijden onder de strijd tussen de geestelijke en wereldlijke macht. Bijvoorbeeld in 80 jaar tijd volgden 24 pausen elkaar op. En zo ontstond er behoefte aan een zuiverende beweging die terugging naar de spirituele basis van het geloof en zich keerde tegen simonie en andere misstanden. En dat verklaart het succes van de Orde van Cluny. God waakt over zijn kerk en ook Maria. Zoals reeds vermeld was de eerste abt van Cluny abt Bernot. Hij was daarvoor abt in Bome, waar hij het klooster al daar al had gerestaureerd en hervormd naar de regel van Benedictus. Na hem in 927 volgde abt Odo hem op. Vervolgens de abten Eymar, Maiolus en Odilo. En zo komen we in het jaar 1049 bij een zekere abt Hugo van Cluny. Hij wordt ook de Grote genoemd. Hij oefende deze verantwoordelijkheid uit tot 28 april 1109, dus gedurende 60 jaar. Hij werd trouwens 85 jaar oud. En het is bij deze heilige abt dat we moeten zijn in deze aflevering van Op Bedevaart met Maria.
Wees zo goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend en gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor uw zondaars. Thank you.
Beste vrienden, we waren dus gekomen bij abt Hugo, de grote van Cluny. Hij werd op 13 mei 1024 te Semur-en-Brionnais, een 130 kilometer ten noordwesten van Parijs, geboren als zoon van de Bourgondische graaf Dalmatius. Er waren banden met de Merovingers, de Karolingers en de Kapetingers. Reeds op 15-jarige leeftijd trad hij in bij de monniken van Cluny, die in die tijd onder de leiding stonden van de heilige abt Odilo. Deze was dan ook zijn leermeester. Hugo moet vele kwaliteiten hebben gehad, want reeds op zijn 20ste was hij priester in Nantuat in de Alpen-Rhône-streek. En op de leeftijd van 25 jaar werd hij reeds abt van deze grote abdij van Cluny. In de jaren die volgen breidt de orde zich uit over gans Europa, van Engeland tot Polen, van Duitsland tot Italië en Spanje. Onder zijn leiding in de tweede helft van de 11e eeuw bereikte de orde van Cluny het hoogtepunt van zijn invloed en aanzien. Alleen al in het klooster van Cluny huisden 100 monniken. Bij zijn dood 300. Hij was het die het immense kloostercomplex van Cluny bouwde in 1087, waarvan vandaag slechts een schamele vleugel, toch nog altijd imposant, van overblijft. In 1095 kwam paus Urbanus II, zelf een oud monnik van Cluny, het altaar inwijden. Destijds was de kloosterkerk van Cluny na de toenmalige Sint-Pieter in Rome de grootste van de christenheid en met haar 180 meter de langste ter wereld. Abt Hugo stond bekend om zijn milde wijsheid en zijn uitgewogen oordeel. Van 9 pausen is het bekend dat ze zijn raad zochten. Nagenoeg alle Europese vorsten van zijn tijd kwamen hem van tijd tot tijd bezoeken voor overleg. Maar ook bij de gewone man was hij zeer graag gezien vanwege zijn vriendelijkheid en naastenliefde. Zo stichtte Hugo te Marcigny, een 60 kilometer van Cluny, een gasthuis, waar hij herhaaldelijk eigenhandig de melaatsen kwam verzorgen en verplegen. En zoals reeds vermeld, abt Hugo stierf op 85-jarige leeftijd op 28 april 1109. Ik dacht, beste vrienden, dat het interessant was dit leven wel heel snel te overlopen. Het helpt ons het te situeren in de tijd. En zoals we nog zijn tegengekomen tijdens het bespreken van het leven van een grote verkondiger, vinden we soms maar in enkele zinnen een verhaal in verband met het thema van deze uitzending. En ook hier wordt vermeld in zijn levensverhaal wat er gebeurde op kerstavond 1060. Hij is dan 11 jaar abt. En ik citeer. Op een dag vertelde abt Hugo aan zijn monniken het verhaal van een man die tijdens kerstavond een verschijning van de maagd Maria had ontvangen. Maria was verschenen met een gezicht stralend van liefde en toonde het kindje Jezus in haar armen. Het kind omhulde hem de mysteries en de diepe symboliek van het feest van Kerstmis. Het kindje had Satan verdreven van deze man. En het is pas aan het einde van het verhaal dat de monniken zich realiseerden dat de abt zelf de held, de man was waarover deze mystieke gebeurtenis gebeurde. En alzo, beste luisteraars, sluiten we dit verhaal af en reizen na een stukje muziek naar Engeland.
Ave Maria, O God, save our
Beste luisteraars, volgen jullie me naar Engeland, naar Onze Lieve Vrouw van Walsingham. Eerst even lokaliseren. Het ligt een kleine 200 kilometer ten noorden van Londen. Over het plaatsje Walsingham staat er niet veel vermeld op Wikipedia. Walsingham is hetgeen men noemt een civil parish in het bestuurlijke gebied Noord-Norfolk in het Engelse graafschap Norfolk met vandaag een 864 inwoners. Het wordt gevormd door twee aaneen gesloten dorpen, Great Walsingham en Little Walsingham. Civil Parish, of kortweg Parish, is het laagste bestuurlijke niveau in Engeland. Ze bestaan voornamelijk in agrarische, landelijke gebieden en de kleinere stedelijke gebieden. En het volgende dat vermeld staat is: Walsingham is vooral bekend als bedevaartsoord. Het bezit schrijnen, toegewijd aan de maagd Maria. Dus we zitten alleszins in de goede richting voor deze uitzending. En inderdaad, alzo ontmoeten we het bedevaartsoord. Onze Lieve Vrouw van Walsingham, of Maagd ter Zee genaamd. En wat vertelt ons de geschiedenis, de overlevering? Volgens de overlevering verscheen in 1061 Onze Lieve Vrouw aan Lady Richeldis de Fafurgis, vrouwe van Walsingham, een nobele weduwe. En Maria gaf haar de opdracht om in Norfolk een replica te bouwen van het Heilig Huis, namelijk het huisje van Maria te Nazareth. We zijn hier nog in de periode voor het verhaal uit de overlevering, waarin verhaald wordt hoe het huisje van Maria werd overgebracht vanuit Nazareth naar de Italiaanse stad Loreto, ook de basiliek van het Heilig Huis genaamd. Het handelt dus over het huis waar de aankondiging van de engel aan Maria plaatsvond en waar Jezus zijn kinderjaren en verborgen leven doorbracht. Lady Richeldis werd alzo in 1061 in een visioen naar Nazareth gevoerd, waar ze het huis van Maria zag. En bij het betreden van dit heilig huisje werd ze begroet door de aartsengel Gabriel, die haar de taak gaf een replica van het huisje te bouwen als een kapel te Walsingham. Lady Richeldis volgde onmiddellijk deze opdracht op en bouwde een huis met exacte afmetingen, zoals aangegeven op het plan dat Maria haar gegeven had. Kort hierna schonk men haar een beeld van Onze Lieve Vrouw dat leek op het beeld van Loreto. In 1153 bouwde een groep paters Augustijnen een priorij in de omgeving. En van bij de aanvang was het een belangrijke bedevaartsplaats, en gelovigen kwamen vanuit het vasteland en vanuit heel Engeland er naartoe en uit alle bevolkingsgroepen. Er waren ook minder vruchtbare jaren. In de 14e eeuw werd de kapel gerestaureerd. Het werd genoemd de Slipper Chapel. Slipper, van het woord slipe, betekenis van aanschuiven, zich verplaatsen vanuit de rest van Engeland naar het heilige land van Walsingham. Waarschijnlijk heeft het niets te maken met pelgrims die zouden wandelen in hun slippers. Maar we komen daarop terug. Zo is ook geweten dat Erasmus er op bedevaart kwam. En hij schonk als gift Griekse verzen, waarin zijn vroomheid tot uiting kwam. Er gebeurden verschillende mirakels en Erasmus vermeldt deze in zijn verzameling rond bedevaarten. Ook vele koningen kwamen er op bedevaart. Ook de latere koning Hendrik de VIII. Maar dat veranderde. Hij liet het uiteindelijk verwoesten. Zoals jullie herinneren, brak koning Hendrik VIII met Rome en ontstond de Anglicaanse kerk, waarvan hij zichzelf aanstelde als het hoofd. Alle belangrijke personen, waaronder geestelijken, bisschoppen, werden verplicht de eed van suprematie af te leggen, dus om de koning te erkennen als hoofd van de kerk. Reeds in 1534 was de priorij van Walsingham, onder de toenmalige prior, een van de eerste kloosters die deze eed van suprematie aflegde. Maar niet allen volgden deze laatste prior daarin. Zo werd in 1537 de subprior in hechtenis genomen en op grond van rebellie werd hij veroordeeld, opgehangen en gevierendeeld samen met nog 10 anderen. Wat gevreesd werd, gebeurde het volgende jaar. De prior gaf zijn toestemming tot de vernietiging van het klooster van Walsingham en hij hielp de afvaardiging van de koning met het verwijderen van het beeld van Ons Lieve Vrouw in ruil voor veel goud en zilver, ontving hiervoor 100 sterling pond per jaar, wat heel veel geld was in die tijd. 15 anderen die meewerkten aan deze afbraak ontvingen pensioenen tussen 4 en 6 pond. De site werd verkocht aan Thomas Sidney voor 90 pond, die er een privé landgoed van maakte. Het beeld van Maria ging uiteindelijk naar Londen en werd er verbrand. De gebouwen werden gedurende 3 eeuwen als stal gebruikt. Voor het volgende Marialied horen jullie even een smeekgebed, een litanie vanuit de kapel van dit heiligdom.
For the peace of the world, for the President of the United States, and for all those in the armed forces, especially for those from this parish, for the leaders of the nation, and for all in authority, let us pray to the Lord.
Oh,
Beste vrienden, we waren dus gekomen in de 16e eeuw, waar in Engeland het grootste deel van de katholieke kerk afscheurde van Rome en Anglicaanse kerk werd, met als hoofd koning Hendrik de VIII. Hij liet met de medewerking van de prior van de abdij en het heiligdom van Ons Lieve Vrouw van Walsingham alles vernietigen en het beeld van Maria verbranden in Londen. Zoals reeds vermeld, de gebouwen werden gedurende 3 eeuwen als stal gebruikt. En zo komen we aan het einde van de 19e eeuw. We zitten volop in de stroming en de geest van de zogenaamde Oxford-beweging. Ik kom daar straks op terug. Een welstellende, aldaar wonende Miss Charlotte Pearson Boyd bekeert tot het katholicisme uit het anglicanisme, koopt in 1896 het gebouw op van de boer-eigenaar. Ze renoveert de kapel en schenkt het aan de Rooms-Katholieke abdij Downside. Paus Leo XIII zegende in Rome een nieuw Mariabeeld op 6 februari 1897, die vervolgens geplaatst wordt in een schrijn in de kapel. In 1904 komt er een monumentale pastorij bij. En dat betekende de heroprichting van het oude heiligdom van Ons Lieve Vrouw van Walsingham. Maar de echte doorbraak komt er terug een 30 jaar later. Op 15 augustus 1934 droeg de toenmalige bisschop van Northampton een plechtige heilige mis op in de kapel en dit voor het eerst na 400 jaar. 2 dagen later kwamen er op een nationale bedevaart meer dan 10.000 bedevaders onder leiding van de aartsbisschop van Westminster, kardinaal Bourne, samen met de katholieke bisschoppen van Engeland en Wales. En zo werd het bedevaartsoord officieel uitgeroepen tot het nationaal katholiek heiligdom van Ons Lieve Vrouw. De kerkelijke hiërarchie keurde een nieuw feest van Ons Lieve Vrouw van Walsingham goed en dit wordt gevierd in Engeland en Wales op 24 september. Ik had gesproken van de Slippers Chapel. Het had te maken met het woordje slijp, wat zoveel als aanschuiven betekent, er naartoe gaan op bedevaart, en niet zozeer met slippers of schoenen. En toch heeft de naam Slippers Chapel misschien toch iets te maken met schoenen. Want er staat het volgende vermeld. De pelgrims van vandaag doen aan deze kapel hun schoenen uit en stappen blootsvoets de laatste mijl, dus 1,5 kilometer, naar Walsingham. Men spreekt van de heilige mijl. En zoals reeds aangehaald, staat er een beeld van Ons Lieve Vrouw in de kapel. Het werd pauselijk gekroond in 1954 door aartsbisschop O'Hara. En in 1982 werd het beeld naar Wembley gebracht, waar het werd gezegend door paus Johannes Paulus II bij zijn bezoek aan Engeland in dat jaar. In 1982 kwam er ook een kapel bij van de Verzoening, die plaats biedt aan een maximum 350 personen. Er is ook een boekhandel, een tea room enzovoort. Elk jaar op 8 september, feest van de geboorte van Maria, wordt het beeld van Ons Lieve Vrouw van Walsingham verscheidene mijlen gedragen in een processie die start aan de kapel. Voor ik eindig met dit heiligdom, wou ik toch nog een speciaal aspect benadrukken. Wat vandaag opvallend is, is dat dat heiligdom het begin werd van een goede samenwerking tussen de katholieke en Anglicaanse gemeenschap. Zo was de bouw van deze verzoeningskapel een initiatief van de beide gemeenschappen. Er staat wel een Anglicaans en katholiek schrijn. De katholieke staat in de Slipper Chapel. Zo is er de Anglicaanse nationale bedevaart op Spring Bank Holiday. Dit is de maandag die volgt op de laatste zondag van mei. Er is ook een studentenkruisbedevaart op Goede Vrijdag. En op deze dag bezoeken zowel de katholieke als de Anglicaanse bedevaarders Walsingham. Ik stel jullie voor eerst te luisteren naar een mooi lied om daarna even dieper in te gaan op dit thema van beide godsdiensten. We gaan luisteren naar de katholieke hymne ter ere van Ons Lieve Vrouw van Walsingham. Even ervoor, heel kort, de sfeer tijdens een dergelijke studentenbedevaart. Naast de bedegang, heilige mis, aanbidding, is er een soort van christelijk muziekfestival.
Good evening and welcome to Walsingham Youth Pilgrimage 2014!
Beste vrienden, nog een woordje over die relatie Anglicaanse-Katholieke Kerk. In de Katholieke Kerk van Engeland heb je sinds 2009 naast de gekende bisdommen ook hetgeen genoemd wordt een persoonlijk ordinariaat, zoals deze van Ons Lieve Vrouw van Walsingham. Ik vind het toch interessant om daar iets dieper op in te gaan, maar zonder in detail te gaan. Ik had het daar juist even over de Oxford-beweging. Hendrik VIII was dus koning van Engeland in de 16e eeuw en wou scheiden van zijn eerste vrouw Catharina, waarmee hij kerkelijk getrouwd was. De paus weigerde en Hendrik VIII verklaarde zich hoofd van de Anglicaanse kerk en deze kerk scheurde zich af van Rome. Na de breuk met Rome bleef de Anglicaanse kerk dus wel vasthouden aan een aantal traditionele katholieke geloofspunten, maar helde stilaan meer en meer over naar de protestantse stromingen. Dus binnen deze Anglicaanse kerk komen er voortdurend tot zelfs hevige spanningen tussen Anglicanen onderling die eerder meer willen vasthouden aan de oorspronkelijke katholieke geloofspunten en diegenen die meer aanleunen bij het protestantisme. Deze eerste groep ijverde dus meer voor katholieke kenmerken en gaven en geven zelfs de voorkeur aan de liturgie van voor de reformatie. Men kan dus zeggen dat uit deze stroming de Anglo-Katholieken komen. Deze vloeien dan door in de Oxford-beweging in de 19e eeuw. En een opmerkelijke figuur was John Henry Newman, ondertussen zalig verklaard door paus Benedictus XVI. Hij was Anglicaans priester en wou met de Oxford-beweging vooreerst binnen de Anglicaanse kerk blijvend bij de Anglicaanse kleris nieuw geestelijk leven opwekken. Tevens was het zijn bedoeling om de waarheid over de Anglicaanse kerk te verstevigen, te bewijzen. En Newman's oplossing was: de kerk van Engeland is het voorbeeld, is de ware middenweg, de via media, tussen hetgeen hij noemt de dwalingen van Rome enerzijds en het protestantisme anderzijds. En daarvoor bestudeerde Newman vooral de kerkvaders en de kerkgeschiedenis van de eerste eeuwen. Maar tot zijn zeer grote verbazing bleek na serieus historisch onderzoek dat dat idee van via media echter geen stand kon houden, zelfs in tegendeel. En na tientallen jaren van studie en gebed stapte hij over naar de katholieke kerk. En zo komen we dichter bij onze huidige tijd. Sinds de jaren 70 verwerpen de Anglicaanse Anglo-Katholieken de meer liberale ontwikkelingen in de Anglicaanse kerk. En het zijn zij zelf die bij de paus aangedrongen hebben op een regeling voor hun overgang naar de katholieke kerk. En paus Benedictus XVI heeft gezorgd voor die mogelijkheid en alzo ontstonden binnen de bestaande Rooms-Katholieke bisdommen deze ordinariaten met aan het hoofd een ordinarius, al of niet bisschop. We kunnen het ergens vergelijken met een bisdom waarbij alles gebeurt in samenwerking met de plaatselijke katholieke bisschop. De voorwaarde is de aanvaarding van de catechismus van de katholieke kerk, maar ze mogen de heilige eucharistie en de andere sacramenten vieren volgens hun eigen liturgische boeken van de Anglicaanse traditie. Die zijn goedgekeurd door de heilige stoel. Hun eucharistieviering kan je wat vergelijken met de Tridentijnse mis van voor Vaticaan II, maar dan reeds in het Engels. Dus binnen dit soort bisdom kunnen Anglicanen toetreden tot de Rooms-Katholieke Kerk waarbij ze hun tradities kunnen behouden. De Anglicaanse priesters en bisschoppen kunnen dus gewijd worden, en dat gebeurt ook, tot katholiek priester. En alzo bestaat er het persoonlijk ordinariaat van Ons Lieve Vrouw van Walsingham. En de eerste ordinarius van dat ordinariaat is Kate Newton, voormalig bisschop geweest van een Anglicaans bisdom. Hij zelf ontving, evenals andere ambtsbedienaren, opnieuw de wijding tot priester. Hier in dit geval niet tot bisschop, daar hij gehuwd is. Hij wordt wel als monseigneur aangesproken. Het celibaat voor hem betekent zoals het geldt bij onze diakens. Tot zijn taken behoort onder andere het organiseren van catechese aan die Anglicanen die willen overstappen naar de Kerk van Rome. Het ordinariaat biedt dus een thuis aan behoudende Anglicanen die zich om allerlei redenen niet meer thuis voelden bij hun eigen kerk. Bijvoorbeeld in 2012 betrof het ongeveer 900 gelovigen. Of zo stapten op Nieuwjaarsdag 2013 10 Anglicaanse kloosterzusters van eenzelfde gemeenschap over naar de katholieke kerk binnen dit ordinariaat van Ons Lieve Vrouw van Walsingham. En de patroon van dit ordinariaat is, wat dacht u, niemand minder dan de zalige John Henry Newman. De devotie tot Ons Lieve Vrouw van Walsingham is altijd verbonden met de boodschap van de engel in het huisje van Nazareth. Door haar ja-woord werd ze vervuld van de Heilige Geest. Door diezelfde Heilige Geest worden wij geleid naar Jezus en haar gebeden helpen ook ons om steeds Gods wil te doen. En wat past het beste daarbij? Het mooie lied waarvan de tekst geschreven werd door de zalige John Henry Newman. Lead kindly light, leid ons vriendelijk licht. Maar daarvoor horen jullie een speciaal gebed tot deze Ons Lieve Vrouw. En ik zeg wel bijzonder, want het is opgesteld door niemand minder dan kardinaal Mercier, gewezen aartsbisschop van ons land van 1907 tot 1926. Hij schreef dit gebed in de Slipper Chapel van Walsingham.
Heilige Geest, ziel van mijn ziel, ik aanbid u. Verlicht me, begeleid, sterk en troost mij. Zeg me wat ik moet doen, en alzo gebied het mij te doen. Ik beloof u onderdanig te zijn in alles wat u mij vraagt, en te aanvaarden alles wat u toelaat, wat mij overkomt. Maar toon mij uw wil. Amen.
Lead kindly light amid encircling gloom, lead thou me on. The night is dark and I am far from home.
Now lead thou me on. I loved
Beste vrienden, na Frankrijk, Engeland, gaan we zomaar even naar de teen van Italië. We nemen de overzetboot en komen aan op het eiland Sicilië. En we rijden zo verder langs de noordkust en in het westen ligt de stad Palermo. We bevinden ons nog steeds in de aanvang van de 11e eeuw. En wel in het jaar 1064. Toch even de geschiedenis ophalen. De Romeinen veroverden in de 3e eeuw voor Christus Palermo tijdens de Eerste Punische Oorlog. Onder keizer Augustus werd Palermo een belangrijke havenstad en vestigden er zich voormalige Romeinse legionairs. In de 5e eeuw vielen Vandalen er binnen. In de 6e eeuw kwam het toe aan het Byzantijnse Rijk. In 831 viel het in handen van de Arabieren en werd het een van de belangrijkste steden van het Middellandse zeegebied. Palermo werd weer een belangrijke haven en een cultureel centrum. De stad werd uitgebreid met nieuwe wijken en vele bouwwerken. Rond het jaar 1050 had de stad ongeveer 350.000 inwoners. In het Europa van die tijd hadden alleen Constantinopel en Córdoba meer inwoners. In 1072 veroverden de Normandiërs onder leiding van Roger I de stad en het Emiraat Sicilië. Hij wordt in de geschiedenis vermeld als Roger I van Sicilië. Zijn naam was Roger de Hauteville. Rond 1050 verliet hij het hertogdom Normandië voor het zuiden van Italië, aangespoord door zijn oudere broer Robert, en samen veroverden ze dus Sicilië op de Arabieren in 1072. En ik vervolg toch even deze geschiedenis. Roger werd de eerste graaf van het graafschap Sicilië. En na de dood van zijn broer Robert in 1085 wordt hij de eerste grote meester van Sicilië. Het is het echte begin van het Normandische Sicilië. Hij werd zelfs pauselijk vazal en noemde zich sinds 1096 Groot Graaf van Sicilië. Het werd een grote bloeiperiode. Uiteindelijk het verlengde van de bloeiende Arabische periode. Roger toonde zich tolerant. Hij respecteerde de verschillende identiteiten, gewoontes en religies van het grote eiland. Hij liet de moslims die het wensten al daar te blijven wonen. Moskees werden niet vernietigd. Er was ook geen vervolging van Joden, moslims en orthodoxe christenen. Ten tijde van de Normandische heerschappij ontstonden vele kerken en paleizen in de Arabische Normandische stijl. Maar u zal zich nu afvragen, waar situeert zich nu het verhaal met Maria? De datum was 1064, dus 8 jaar voor deze verovering van Palermo op Sicilië op de Arabieren. Wat vertelt hier de overlevering? Tijdens de verovering op de Arabieren raakten Roger en zijn broer Robert tot Palermo na lange en moeilijke gevechten. In het kamp verspreidde zich in 1064 een ernstige ziekte, veroorzaakt door giftige spinnen. Als alle menselijke remedies faalden, richtte de vrome Roger zich tot Maria. En volgens deze overlevering verscheen Maria hem en stelde hem voor vuur te stoken in de kampen waarbij de ziekte verdween. Na de overwinning keerde Roger in 1072 terug naar Palermo en richtte er een heiligdom, een kerk op ter ere van Maria, met de inscriptie aan de moeder van God en de moeder van barmachtigheid, ook getiteld Ons Lieve Vrouw van Remedies. Voor we verder gaan, even een mooi Vlaams Marialied. Dus als dank richtte Roger van Sicilië in 1072 het heiligdom en kerk op in Palermo ter ere van Ons Lieve Vrouw van Remedies. In de verdere geschiedenis komt er ook in 1609 een klooster bij van de ongeschoeide Karmelieten. De volledige bouwwerken waren klaar in 1625. Ook een nieuwe kerk, Onze Lieve Vrouw van Remedies. Later gebeurde ook nog een restauratie in 1844. Maar in 1866, in de periode van de eenmaking van Italië, werden de religieuze orden onderdrukt, met het gevolg dat alles in het heiligdom werd verwijderd en het geheel werd een kazerne. En dat voor een periode van 89 jaar. En zo komen we bij het jaar 1948 bij kardinaal Ruffini, aartsbisschop van Palermo. Hij bekomt dat het ministerie van Defensie het gebouw terug bezorgt aan de kerk. En op 15 oktober 1949, op het feest van Teresa van Avila, werd de kerk opnieuw ingewijd en behield het de naam van Ons Lieve Vrouw van Remedies, zoals bijna 800 jaar geleden. Aan het hoogaltaar zie je een afbeelding van de verschijning van Maria aan graaf Roger. Het huidige beeld van Maria is een geschenk uit 1950 van deze kardinaal Ruffini. En het werd op 16 juli 1951, feest van de Karmel, gekroond met een zilveren diadeem. Vandaag is het een van de belangrijkste kloosters van de ongeschoeide Karmelieten van Italië. De feestdag wordt gevierd op 18 september en deze wordt voorafgegaan door bedevaarten van de verschillende parochies uit de stad. Meestal gaat de kardinaal aartsbisschop voor en het hoofdthema is Dag van de Zieken, met verwijzingen naar Lourdes. Ook betekenisvol zijn de veelvuldige huwelijksvieringen. Jonge koppels vragen aan Onze Lieve Vrouw van Remedies hoop en zegen over hun beginnende gezin. En zo staat op de voorzijde van het altaar een prachtig relief met de bruiloft te Cana afgebeeld. Het bruidspaar dient elkaar dus het sacrament van het huwelijk toe voor dit mooie relief en dit boezemt vertrouwen in de toekomst van de moedermaagd in. Zo, beste vrienden, tot zover dit verhaal over Ons Lieve Vrouw van Remedies. Een titel die je niet vaak hoort, alhoewel. Bij het opzoekingswerk vond ik deze titel, maar dan los van hetgeen gebeurde in Palermo, veelvuldig vermeld op verscheidene Vlaamse sites. Zo heb je Onze Lieve Vrouw van Remedies bij het Begijnhof in Lier, in de Sint-Gilleskerk in Brugge, Onze Lieve Vrouwkerk in het Limburgse Gerdingen, enzovoort. Tot aan de kerkbrand in 1914 bezat Niepoort een gekleed beeld van Onze Lieve Vrouw van Remedie. En ik vond nog meer. Voor de Franse Revolutie werd Onze Lieve Vrouw van Remedie vereerd in bijna al de kerken in Vlaanderen, waar confrerieën van de heilige drievuldigheid tot het loskopen van de christenslaven waren gesticht. En zo worden vele gemeenten vermeld, Tielt, Oostende, Ieper, Ruislede, Wakken, Staden, Komen, Menen, Diksmuide, Waasten, Mezen, Nieuwkerke, Veurne en Poperingen. Beste vrienden, we gaan eindigen met een stukje van het Salve Regina vanuit deze kapel te Palermo, tijdens de bewieroking van het Mariabeeld. En gevolgd door een mooi gebed geschreven door deze kardinaal Ruffini. Ik dank jullie zeer hartelijk voor jullie aandachtig luisteren en tot een volgende etappe op onze lange Maria-tocht. Thank you.
Maria, moeder van Jezus, zie hoeveel kwaad mij omringt en hoe het mij tracht in te palmen. Ontelbare zonden hebben mijn ziel bevlekt. Ongebreidelde passies zoeken mij te overweldigen. Verleidingen lonken tot corruptie. U bent de schuilplaats van de zondaars, de hulp van de christenen en de bemiddelaarster van alle genade. Toon mij en schenk mij de remedie van uw hulp. Mijn moeder, mijn vertrouwen, u bent mijn moeder. Ontsteek het vuur van God in mijn hart. Mogen het zo zijn. Amen.